Goedemorgen, gemeente. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En dat is een blijde boodschap die ik vanmorgen mag brengen. Het is tegelijkertijd ook een uitdaging, want ja, het thema is natuurlijk volop bekend. En u heeft in de loop der jaren ongetwijfeld daar veel over gehoord. Ik hoop dat ik vanmorgen toch iets daaraan mag toevoegen. En dat wil ik doen aan de hand van Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 28. Ik hoop dat u een Bijbeltje bij u heeft. Dus u kunt meelezen, ook tijdens de preek heeft u daar zoveel aan. Omdat ik daar regelmatig naar zal verwijzen. We lezen in hoofdstuk 28 vers 1, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, let eens op, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen. En zegt tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan de discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet. En zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Terwijl zij, de vrouwen, onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg zijn discipelen, zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wij leven in een tijd die wordt gekenmerkt door het streven naar meer kennis. En dankzij internet, of ondanks internet soms ook, en sociale media, weten wij veel meer dan 100 jaar geleden. Maar hoewel we meer kennis hebben, of denken te hebben, weten de meerderheid van onze bevolking steeds minder wie God is en nog minder wat zijn geboden zijn. Omdat voor de meesten de Bijbel een gesloten boek is. De massa aanvaardt het woord van God, de Bijbel, niet langer. En gelooft dus ook niet in het evangelie van de dood en opstanding van Jezus Christus. Dat is voor het overgrote deel van de bevolking achterhaald en te eenvoudig om te begrijpen. Pasen als christelijk feest van de opstanding van Jezus Christus vriest dan ook zinderhoge terrein aan de viering van het lentefeest of de viering van het feest van de paashaas met de paaseieren. Een eeuwonderzoek eind vorig jaar laat ook duidelijk zien dat nog maar een kwart van onze bevolking gelooft in Jezus Christus als de Zoon van God. En slechts 22% gelooft nog in zijn lichamelijke opstanding. En zelfs van hen die zich christen noemen, vindt 42% al Jezus niet langer relevant voor zijn of haar leven. En ruim een derde gelooft ook niet meer dat hij werkelijk opgestaan is uit de dood. Dus ruim een derde van degenen die zich christen noemen. Hè? Het zijn schokkende cijfers die de toenemende ontkerkelijking en secularisatie in ons land pijnlijk illustreren. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat er niets nieuws onder de zon is. Ook in de tijd van Jezus geloofden de meeste mensen niet in een lichamelijke opstanding uit de dood. De Grieken en Romeinen vonden de gedachte dat je lichamelijk zou kunnen terugkomen uit de dood volkomen absurd. Zelfs onder de Joden waren er die een opstanding uit de dood afwezen. Denk maar aan de politiek-godsdienstige groepering van de Sadduceeën. Die geloofden ook niet in een leven na de dood. Het is ook niet voor niets dat de apostelen daarom de hoogste prioriteit gaven aan de verkondiging van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Zij preekten daarover meer dan over enig ander thema. En waarom? Omdat de apostelen heel goed doorhadden dat zonder opstanding er geen hoop op eeuwig leven is. De opstanding van Jezus Christus is daarom het centrale thema in de Bijbel. Liefst 125 Bijbelteksten gaan daarover. Gemeente, vandaag is het Paaszondag, opstandingsdag. Vanmorgen denken we dus met elkaar na over wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Dat Jezus Christus toen door God de Vader werd opgewekt uit de dood tot een nieuw onvergankelijk leven. En nadat hij ook als eersteling van een nieuwe schepping werd bekleed met een nieuw hemels verheerlijkt lichaam. Nou is het opvallend dat nergens in de Bijbel wordt beschreven hoe Jezus uit de dood is opgestaan. Geen mens is daar immers bij aanwezig geweest. Niemand heeft met eigen ogen kunnen zien wat er toen gebeurd is. De soldaten bij het graf niet. De vrouwen die Jezus gevolgd zijn niet. En ook de apostelen niet. Allemaal hebben zij het goede nieuws van de opstanding slechts van horen zeggen, althans in het begin. En dat geldt ook eigenlijk voor ons. Ook wij moeten het hebben van horen zeggen. Van wat de Bijbel zegt over de opstanding van Jezus. Welke bewijzen alleen al in ons schriftgedeelte worden aangereikt aan ons. Zoals de hevige aardbeving, de plotselinge verschijning van een engel, de reactie van de Romeinse soldaten, het lege graf, de weggerolde steen, en ook de vrouwen en discipelen die Jezus gezien en gesproken hebben. En ja, zelfs ook de fariseeën en de oudsten en de overpriesters die met een leugenachtige verklaring voor het lege graf zijn gekomen. Het is daarom denk ik goed om vanmorgen aan de hand van ons tekstgedeelte stap voor stap na te gaan of deze bewijzen ons voor het eerst of bij vernieuwing ervan overtuigen dat Jezus echt lichamelijk is opgestaan. En laten we dus maar gewoon beginnen te lezen in vers 1, waar staat: laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. Maria Magdalena en de andere Maria, dat is de vrouw van Clopas en de moeder van de apostel Jacobus de Kleine, ter onderscheid van Jacobus de Jongere, de andere Jacobus, de apostel. Die gingen naar het graf laat na de Sabbat. Je moet weten, de Sabbat begint vrijdag na zonsondergang en eindigt weer op zaterdag na zonsondergang. De vrouwen gaan dus circa 12 uur na afloop van de Sabbat naar het graf. Toen het al licht begon te worden op de eerste dag van de week, verduidelijkt Matthäus. Dus op een zondagochtend heel vroeg. En ze gaan niet naar het graf om te kijken, om het te inspecteren. Nee, ze willen het lichaam van Jezus gaan zalven, zo vermeldt de evangelist Marcus. Zowel op vrijdag na zonsondergang, het begin van de Sabbat, als op zaterdag na zonsondergang, het einde van de Sabbat, was daar dus geen tijd meer voor geweest vanwege de invallende duisternis. En bovendien wilden de vrouwen eerst meer fijne specerijen kopen, zo vertelt Marcus weer. Ook voor het begin van de Sabbat had Jozef van Arimathea, een lid van het Sanhedrin en een geheime volgeling van Jezus, alleen de noodzakelijkste voorbereidingen kunnen treffen voor de begrafenis van Jezus. Bij de stadhouder Pontius Pilatus had hij het lichaam opgevraagd, het in fijn linnen gewikkeld en vervolgens in zijn nieuw uitgehouwen graf gelegd. Samen met 100 pond aan mirre en aloë van Nicodemus, ook een fariseer en een geheim volgeling van Jezus. En aansluitend hadden beiden het lichaam van Jezus in het graf gelegd en een manshoge steen voor het graf gerold. Nu, Maria Magdalena en de andere Maria hadden deze begrafenis door Jozef van Arimathea en Nicodemus van zeer nabij gadegeslagen. Sorry. En op deze vroege zondagochtend zijn ze dus weer als eerste bij om het lichaam van Jezus te gaan zalven met hun gekochte specerijen. Ze zijn overigens niet alleen onderweg. Marcus en Lucas vermelden nog meer vrouwen. Marcus noemt Salome, de vrouw van Zebedeus en de moeder van de apostelen Jacobus en Johannes. En Lucas voegt er nog aan toe Johanna, de vrouw van Xusas, de rentmeester van koning Herodes Antipas. En verder nog enkele niet met name genoemde vrouwen. Dat laat ons dus zien dat een hele groep van vrouwen op weg is naar het graf. Met veel pijn in hun hart. Ze zijn verdrietig, verslagen en ontmoedigd door de kruisdood van Jezus. Ze zijn ooggetuigen geweest van zijn lijden en sterven aan het kruis. En nu was hun Messias, die zij trouw hadden gediend en overal waren gevolgd, dood en begraven. Vooral voor Maria van Magdalena was dit een zware klap geweest. Want zij hield erg veel van Jezus, die immers bij haar 7 demonen had uitgedreven. Daarom was ze ook een van de laatsten bij het kruis, maar ook de eerste die de Jezus in levende lijven mag terugzien. De vrouwen zijn op weg en je vraagt je ondertussen wel af, ja, wat gaan ze daar dan doen? Immers, er ligt een grote zware steen voor de ingang van het graf. En het graf was ook nog eens een keertje verzegeld op last van Pontius Pilatus. En daartoe was een koord aan het graf en aan de steen bevestigd met was. Daarin was het keizerlijke zegel gedrukt. En dat hield in, wie dat zegel verbrak, liep het grote kans om te worden geëxecuteerd door de Romeinse machthebbers. En verder werd het graf bewaakt door 4 soldaten van het Romeinse garnizoen die om de 3 uur werden afgelost. En dat alles was gedaan op verzoek van de fariseeën en de overpriesters, die namelijk bang waren dat het lichaam van Jezus zou worden gestolen. Opdat de discipelen dan zouden kunnen claimen dat hij werkelijk was opgestaan. Maar de overpriesters en de fariseeën hadden in tegenstelling tot de discipelen niet vergeten dat Jezus zelf herhaaldelijk had gezegd dat hij zou sterven, maar dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. En dus hadden zij dit verzoek aan Pilatus gedaan. En Pilatus had het verzoek ingewilligd om verder opschudding te voorkomen. Maar de vrouwen die op weg zijn naar het graf lijken zich daar niet erg druk over te maken. Niet over de aanwezigheid van een Romeinse wacht en niet over het feit dat het graf verzegeld is. Of ze waren daar misschien niet van op de hoogte. Wie weet, in de evangelie wordt daarover niets gezegd. Alleen Marcus laat ons weten dat de vrouwen zich onderweg afvragen wie voor hen de zware steen voor de ingang van het graf zal wegrollen. Deze steen die voor het graf lag, dat was een manshoge steen die in een lichthellende goot was geplaatst. En bij een geopend graf bevond deze steen zich helemaal bovenaan deze goot. En als de ingang van het graf moest worden afgesloten, dan kon men de steen, dankzij de zwaartekracht, langzaam naar beneden laten rollen, totdat hij in een gleuf viel. Omgekeerd was het dus heel moeilijk en had men dus veel spierkracht nodig om de steen weer omhoog te rollen en zo het graf te kunnen openen. Maar als de vrouwen in de buurt van het graf zijn gekomen, wordt hun probleem wie die steen zal wegrollen op spectaculaire wijze opgelost. Vers 2 zegt namelijk, en zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Een grote aardbeving. Een megaschok staat er eigenlijk. En die volgt op de aardbeving die eerder plaats had bij het sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Ook toen, zo kunnen we lezen, beefde de aarde zodat, zelfs zo hevig dat de rotsen spleten. Twee aardbevingen binnen 3 dagen. Er zijn uitleggers die hierbij denken aan een naschok van de eerste aardbeving. Maar dat lijkt wel erg simpel gedacht. Want er wordt immers concreet gesproken van mega aardbeving. Een geweldige grote schok, aardschok. En veel meer moeten we dus denken aan een nieuw bovennatuurlijk ingrijpen door God. Op een daad van God die zowel de dood als de opstanding van zijn geliefde zoon wilde markeren met een wereldschokkende gebeurtenis. God rammelde als het ware de wereld door elkaar. Om de mensen toen, maar ook vandaag, wakker te schudden. En daarom ook, hebben we gelezen, daalt er gelijktijdig met die zware aardbeving een engel van God uit de hemel neer. Hij rolt die manshoge steen weg van het graf en gaat erop zitten. De vrouwen hebben dat niet zien gebeuren. De woorden en ging erop zitten wijzen immers in de grondtekst naar een eenmalige handeling in het verleden. Matthäus wil daarmee zo benadrukken dat de vrouwen de engel pas zagen toen ze bij het graf aankwamen. Maria Magdalena is daar overigens al niet meer bij. Want als zij het geopende graf ziet, trekt zij impulsief haar conclusie. Ze wacht niet af wat er meer gaat gebeuren of wat de engel, als ze die al had gezien, nog meer te vertellen heeft. Nee, Johannes schrijft in zijn evangelie dat ze zich vrijwel meteen omdraait en terugkeert naar Jeruzalem. Om Johannes en Petrus te vertellen dat het lichaam van hun Heer is weggenomen. Er wordt wel overigens wel eens gedacht dat de engel de steen moest wegrollen om Jezus uit het graf te kunnen laten komen. En zoals we ook net een beetje gehoord hebben, het geopende graf, het moest worden geopend om Jezus eruit te laten komen. Maar dat lezen we nergens. Daarbij komt dat Jezus op dat moment al lang niet meer in het graf was. Hij was al opgestaan. In alle vroegte van die zondagmorgen. Voor dag en dauw, zo gezegd. De engel was dus niet nodig om de steen weg te rollen zodat Jezus uit het graf kon komen. Nee, hij was nodig om de steen te verwijderen zodat de vrouwen in het graf konden komen. En zo met eigen ogen konden zien dat Jezus daar al niet meer was. Die engel is trouwens een indrukwekkende verschijning, zegt vers 3. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De Willibordvertaling zegt dat zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits. Oogverblindend wit. Je vraagt je af waarom een engel neerdaalt in een gedaante gelijk aan een bliksemschicht. Eerder waren al engelen verschenen aan mensen in de gestalte van een gewoon mens. Waarom dit keer niet? Wel, omdat de engel dit keer verschijnt met de heerlijkheid en de heiligheid van God de Vader. Engelen zijn immers boodschappers van God. En voortdurend zien zij in de hemel het stralende aangezicht van een driemaal heilig God. En nu wordt een engel van de troon van God uitgezonden als een vlammende bliksemflits. Een oogverblindende gedaante. Angstaanjagend voor mensen. Zoals elke verschijning van engelen aan mensen vrijwel altijd samengaat met eerbied en ontzag bij mensen. Nou, de Romeinse soldaten bij het graf vormen daarop geen uitzondering. Vers 4 zegt, de bewakers beefden van angst voor hem en ze werden als doden. De bewakers schrikken zich lam. Bijna letterlijk dood, zo staat er. Zoals de aarde beefde bij de komst van de engel, zo beven deze soldaten bij de aanblik van deze schitterende engel. Trillend van angst vallen zij flauw op de grond. Ze werden als doden, schrijft Matthäus. Het is overigens ironisch dat de soldaten die de dode Jezus moesten bewaken, nu zelf als doden werden, terwijl Jezus al was opgestaan. Heel ironisch, heel grappig eigenlijk, om dat te bedenken. En dat, terwijl deze soldaten notabene geoefende krijgslieden waren, hè? Die heus wel wat gewend waren. Ze hadden tijdens de gevechten best het een en ander meegemaakt en de vreselijkste dingen gezien. En gehard zijn ze in het omgaan met angst en dood. Maar op de komst van deze schitterende engel waren zij niet voorbereid. Het toont aan hoe overweldigend de schitterende aanblik van deze engel moet zijn geweest. Niet alleen voor de soldaten, maar ook voor de vrouwen. Ook zij zijn hevig geschrokken van de zware aardbeving onderweg, maar ook van deze engel op die steen voor een geopend graf. Maar anders dan de soldaten vallen de vrouwen niet flauw. En ze hoorden de engel meteen geruststellende woorden spreken. Vers 5b, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. De engel zegt dus tegen de vrouwen, wees maar niet bang. Of letterlijk, stop maar met vrezen. Want ik weet dat jullie de gekruisigde Jezus zoeken. En om hun schrik en angst voor het geopende graf weg te nemen, voegt hij er in één adem aan toe. Hij, Jezus, is hier niet. Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Ik stel me zo voor dat de engel dit met een triomfkreet zal hebben uitgeroepen. Hij is hier niet. Nobody is here. Er is hier geen lichaam meer. Hij is er niet meer. Jezus is opgestaan. Opgewekt door God de Vader, zoals hij herhaaldelijk zelf ook heeft gezegd. En Matthäus gebruikt hier opnieuw een werkwoordsvorm die wijst op een eenmalige handeling in het verleden. Feitelijk zegt de engel hier, nog voordat ik hier kwam, had de opstanding van Jezus al plaatsgehad. Hij was toen al weg. En de vrouwen worden door hem uitgenodigd het lege graf binnen te gaan en met eigen ogen te zien dat Jezus er niet meer is. Kom, zie de plaats waar Jezus gelegen heeft, zegt de engel in vers 6b. Kom, zie, dat betekent zoiets als, kom te weten dat het graf leeg is. Word je ervan bewust dat hij er niet meer ligt. Kom maar te weten dat Jezus is opgestaan. Want hij wil dat we een levende Heer kennen. Hij wil dat wij hem gaan aanvaarden in een levende relatie. Johannes vertelt in zijn evangelie dat het lege graf er op dat moment ordelijk bij ligt. De linnen doeken die Jozef van Arimathea om Jezus' lichaam had gewikkeld, waren als een leeg omhulsel achtergelaten. Als een kokon waaruit het lichaam van Jezus was verdwenen toen hij er dwars doorheen opstond uit de dood. En de hoofddoek waarmee zijn gezicht was bedekt, lag netjes opgevouwen ernaast. Het is juist deze geordende aanblik van het graf die Johannes deed geloven in de opstanding. Want grafrovers zouden daar lang zoveel moeite voor hebben gedaan. Ook voor de vrouwen wordt nu stap voor stap duidelijker dat er een groot wonder is gebeurd. Dat hun geliefde Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft. Dankzij een bovennatuurlijk ingrijpen door God. God heeft hem opgewekt. Lichamelijk doen opstaan. God verklaart en bevestigt zo dat Jezus zijn geliefde zoon is. Die tot taak had om door zijn kruisdood verzoening te bewerken tussen God de Vader en zondige mensen. En door Jezus lichamelijk op te wekken uit de dood, laat God zien dat dit kruisoffer van Jezus door hem is aanvaard. Door hem voldoende wordt geacht. Overigens, Jezus was niet de enige die opstond uit de dood. We weten immers uit de Bijbel dat ook andere gestorven mensen weer tot leven zijn gewekt. Denk maar aan de zoon van de weduwe uit Nain en aan Lazarus, de broer van Martha en Maria. Maar die stonden allemaal op uit de dood in hun oude lichaam. En ze zijn weer gestorven. Jezus echter stond op uit de dood in een nieuw, verheerlijkt lichaam. Een lichaam dat een eeuwig leven meegaat. Hij is de eerste van alle mensen met een opstandingslichaam dat niet onderhevig was aan aardse natuurwetten. Maar hem in staat stelde om te gaan en te staan waar hij wilde. Met dit hemels lichaam kon hij dwars door zijn grafkleding en door de muren van zijn rotsgraf heen gaan. En even later ook door de dikke muren en gesloten deuren van de bovenzaal in Jeruzalem. Daar waar toen de discipelen zich angstvallig schuilhielden voor de Joden. Het is ook mede daarom, dat laatste, dat die discipelen zich angstvallig schuilhielden in Jeruzalem, dat de engel zijn woorden aan de adres van de vrouwen besluit met de oproep, vers 7, ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij, Jezus, gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Deze boodschap van de engel staat er in de gebiedende wijs trouwens. Roept dus op tot actie. De engel zegt tegen de vrouwen, ga erheen. Haastig, blijf niet dralen, maar ga meteen op pad. Want de opstanding van de Heer Jezus Christus is geweldig nieuws. Is urgent nieuws. Verdient geen enkel uitstel. Zo'n geweldig nieuws mag je toch niet voor jezelf houden. Dat moet je toch doorvertellen aan anderen. Eerst aan de discipelen, die angstvallig in Jeruzalem achtergebleven waren. Bang als zij waren om opgepakt te worden, net zoals Jezus, en gedood te worden. De vrouwen moeten daarom zo snel mogelijk naar Jeruzalem gaan, om de discipelen te bevrijden uit hun fysieke, maar ook uit hun geestelijke gevangenis. Opdat ook de discipelen alle vrijmoedigheid zullen ontvangen om te getuigen dat Jezus inderdaad leeft. En tevens moeten de vrouwen laten weten aan hen dat de discipelen hun Heer en Meester in Galilea zullen mogen ontmoeten. Precies zoals Jezus ook voor zijn dood al had gezegd. In Matthäus 26 vers 32 staat, maar nadat ik, Jezus, opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Nou, de boodschap van de engel is niet aan dovemans oren gezegd. De vrouwen aarzelen geen moment en gaan snel op weg. Letterlijk staat er dat ze wegrenden naar Jeruzalem. Om het opzienbarende nieuws van Jezus' lichamelijke opstanding aan de discipelen over te brengen. Al is het nog met een mengeling van grote blijdschap enerzijds, maar ook met vrees, met angst. Marcus spreekt zelfs alleen van beving en ontsteltenis. En dat nog wel in die mate dat de vrouwen onderweg aan niemand durven te vertellen wat er gebeurd was. Maar ze gaan wel op weg. Echt geloof komt wel in actie. Het is trouwens opmerkelijk dat het juist vrouwen zijn die deze rol van ooggetuigen krijgen toebedeeld. Immers, vrouwen telden in die tijd niet mee, helaas. Hun positie was ongeschikt aan die van de man. Het getuigenis van de vrouw had in de Joodse cultuur dan ook geen enkele juridische waarde. Geen enkele vrouw mocht zelfs tot een rechtszaal worden toegelaten, omdat haar getuigenis bij voorbaat al niet rechtsgeldig kon worden verklaard. Wellicht daarom dat de discipelen in Jeruzalem het getuigenis van de vrouwen aanvankelijk niet willen geloven. De woorden van de vrouwen leek hun kletspraat, schrijft Lucas. Maar dat de opstanding van Jezus als eerste aan vrouwen werd bekendgemaakt, toont juist de waarheid van dit heilsfeit aan. Waarom? Omdat een Jood als Matthäus het nooit in zijn hoofd zou hebben gehaald om geen mannen, maar vrouwen als ooggetuigen op te voeren. En dat ook hun namen genoemd worden, geldt als bewijs. Want de vrouwen stonden dus kennelijk goed bekend in die tijd. Onderweg naar de discipelen in Jeruzalem ontmoeten de vrouwen dan Jezus zelf in levend lijven. Hun hoop op de opstanding van hem wordt klip en klaar bevestigd. Vers 9b zegt, Jezus kwam hun tegemoet. En zei, wees gegroet. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Wees gegroet, zegt Jezus tegen de vrouwen. Ja, feitelijk staat er zoiets als gegroet. Zo in de betekenis van hallo, zoals wij dat zouden kunnen zeggen. Met een eenvoudige begroeting komt Jezus de vrouwen tegemoet. Wil hij elke verwarring en vrees bij hen wegnemen. Wat een Heer en wat een Heiland die ons zo tegemoet komt. Maar zo werkt het ook, denk ik, bij de verkondiging van het evangelie. Want in het evangelie komt de Heer Jezus Christus ons allemaal tegemoet. Opdat wij tot Hem zullen gaan. Jezus wil zich laten vinden als wij Hem, al is het aarzelend en met vrees, zoeken. Nou, de vrouwen vallen voor Jezus op de knieën en zij grijpen zijn voeten vast. Indirect leven ze ook zij, dus concreet bewijs dat Jezus werkelijk is opgestaan, dat Hij echt leeft. En ook onze eer en aanbidding nodig heeft, dubbel en dwars waard is. Laten we daarom maar niet te terughoudend zijn in onze uitingen van liefde en eerbied voor de opgestane Jezus Christus. Zoals ook vanmorgen heel duidelijk ook is gezegd door Jacob. Laten we niet zuinig zijn met onze waardering, onze dankbaarheid uit te spreken voor wat Jezus heeft gedaan. Jezus herhaalt in vers 10 de aansporing van de engel om niet bang te zijn en dat de vrouwen snel naar de discipelen moeten gaan om te zeggen dat ze naar Galilea moeten vertrekken voor een ontmoeting met Hem. Let er daarbij op dat Jezus het niet meer heeft over zijn discipelen. Maar Hij spreekt over zijn broeders. Wil Hij zo benadrukken welke bijzondere status zijn discipelen nu hebben gekregen door het geloof in Hem? Dat zij nu broers geworden zijn van Hem en van elkaar? En niet alleen deze discipelen, maar ook alle discipelen die Jezus gevolgd waren. Ja, feitelijk alle mensen die zich in geloof tot Jezus hebben gewend en deze status van broeders van Jezus Christus mogen toe-eigenen. Het is niet alleen de vrouwen die zijn weg, op weg zijn gegaan in Jeruzalem, maar ook Romeinse soldaten van de dienstdoende vierkoppige wacht bij het graf. Want als zij weer tot hun positieve zijn gekomen, gaan zij eveneens hals over kop naar Jeruzalem. Niet naar Pontius Pilatus, hun stadhouder en bevelhebber, maar naar hun opdrachtgevers, de overpriesters, om hen te informeren wat er zoal gebeurd is. Ja, wat soldaten precies hebben gezien, dat weten we niet. Dat wordt niet vermeld. We kunnen alleen maar denken dat zij de aardbeving hebben meegemaakt en dat zij de verschijning van de engel, bij wiens schitterende aanblik ze zijn flauwgevallen, hebben gezien. Maar toen zij tot hun positieve kwamen, was er alleen nog maar een weggerolde steen. Een leeg graf. En over de onverwachte verdwijning van het lichaam van Jezus konden zij dan ook geen enkele sluitende verklaring geven. In verlegenheid gebracht door het verslag van deze soldaten en de onverklaarbare verdwijning van het lichaam van Jezus komen de overpriesters en de fariseeën met de oudsten van het volk voor een bliksemoverleg bij elkaar. Ze beraadslagen, zoals ze dat zo vaak hebben gedaan toen zij Jezus om het leven wilden brengen. En ze verzinnen een leugen om de waarheid te verdoezelen. Want onder geen beding willen zij toestaan dat het nieuws van Jezus' opstanding als een lopend vuurtje door Jeruzalem zou gaan en daarbuiten. Ze weigeren te geloven dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Hun hart was net zo hard als de steen van voor het graf. En dus vallen zij unaniem terug op dezelfde leugen waarmee zij Pilatus al eerder hadden voorgelogen om de verzegeling en de bewaking van het graf af te dwingen. De soldaten moeten overal maar rondbezuinen dat zijn discipelen zijn gekomen en het lichaam stiekem hebben weggenomen. Vers 13 zegt, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En in ruil voor het verspreiden van dit fake nieuws ontvangen de soldaten veel geld. Net zoals Judas veel geld ontving toen hij Jezus verraadde met een kus. De soldaten hoeven zich echter geen enkele zorgen te maken over mogelijke strafmaatregelen door Pontius Pilatus. Want de Joodse leiders garanderen hen een veilige aftocht. Vers 14 zegt, en als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. De verzekering dat ze worden gevrijwaard voor een strafexpeditie van Pilatus en de grote som geld die wordt meegegeven zijn voor de Romeinse soldaten voldoende om akkoord te gaan met het dubieuze plan van de Joodse leiders. Ze hadden ook eigenlijk helemaal niks meer te verliezen immers. Het verbroken zegel en het lege graf waren meer dan voldoende bewijs voor hun plichtsverzuim, waarop in die tijd de doodstraf stond. En de ironie is ook hier dat de soldaten die moesten voorkomen dat discipelen het lichaam van Jezus zouden stelen om het gerucht te verspreiden dat hij was opgestaan, nu worden omgekocht om juist het gerucht te verspreiden dat Jezus' lichaam zou zijn gestolen. De Romeinse soldaten zijn als het ware zo de boodschappers van een anti-evangelie. En dat evangelie heeft tientallen jaren rondgegaan, zelfs tot op het moment dat Matthäus zijn evangelie heeft opgeschreven. Vers 15b zegt immers, en dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Het nepnieuws over het stelen van het lichaam door Jezus, het stelen van het lichaam door de discipelen, werd dus nog heel lang geloofd door brede lagen van de Joodse bevolking. En dat werd onmiddellijk duidelijk gemaakt door geschriften van de vroegchristelijke kerkvader Justinus de Martelaar in de 2e eeuw na Christus. Hij schreef onder meer, jullie Joden hebben mannen uitgekozen en ze de hele wereld ingestuurd, terwijl ze verkondigden dat een bepaalde atheïstische en wetteloze sekte is voortgekomen uit één Jezus, een Galileese bedrieger die wij hebben gekruisigd. Maar dat zijn discipelen hem 's nachts uit het graf hebben gestolen. En mensen misleiden door te zeggen dat hij uit de dood is opgestaan en naar de hemel is gegaan. Ja, de lichamelijke opstanding van Jezus was voor de Joodse leiders toen een onoverkomelijk probleem. Vandaar dit gerucht. Maar feitelijk, zoals ik al in mijn inleiding zei, geldt dit nog steeds voor ons allemaal. Voor een grootste deel van de mensheid. Ja, voor alle mensen die weigeren te geloven in Jezus Christus als de Zoon van God. Die plaatsvervangend voor onze zonden wilde lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Men hoort het evangelie van Jezus Christus wel aan, maar men blijft er doof voor. En men zoekt liever naar wegen om de waarheid niet onder ogen te hoeven zien. Laat staan die in geloof te aanvaarden. Maar zeg nu zelf, om de leugen van de Joodse leiders te kunnen geloven, moeten we dus wel heel veel voor zoete koek aannemen. Dingen die nuchter beschouwd als volslagen ongeloofwaardig overkomen. We moeten dan bijvoorbeeld accepteren dat alle Romeinse soldaten in slaap zouden zijn gevallen. Op straffen van de dood door executie wegens plichtsverzuim. En verder moeten we dan geloven dat zij niet wakker zijn geworden van die hevige aardbeving en van het wegrollen van die manshoge steen voor het graf. En ook moeten we maar voor lief nemen dat de soldaten, hoewel ze dus in slaap zijn gevallen, toch hebben gezien dat de discipelen het lichaam hebben weggenomen. Discipelen die nota bene doodsbang waren om te worden opgepakt. Die zouden dus ineens de euvele moed hebben gehad om het gevaar voor eigen leven, het graf te openen en Jezus' lichaam weg te nemen. En dat terwijl het schenden van een graf, laat staan het wegnemen van een lijk, een serieuze misdaad was, waarop ook de doodstraf stond. Dit alles lijkt allemaal te ver gezocht om waar te kunnen zijn. Net als alle andere theorieën die de waarheid van Jezus' opstanding willen ontkrachten. Theorieën die een verklaring moeten zijn voor het lege graf. Zoals de verkeerde graftheorie. De vrouwen en de discipelen zouden dan simpelweg naar het verkeerde graf zijn gegaan. Of de hallucinatietheorie. De vrouwen en de discipelen die verlangden zo vurig naar Jezus dat ze als vanzelf begonnen te hallucineren. Ze hoorden hem, ze zagen hem, terwijl hij niet werkelijk was. Nee, en nog absurder is de coma-theorie. Die zegt dat Jezus niet doodgegaan is aan het kruis, maar in coma was geraakt. Iedereen dacht slechts dat Jezus dood was. Een man die was gegeeseld, aan handen en voeten aan het kruis was genageld en zonder medische behandeling 3 dagen en nachten in een koud graf had gelegen. En dat alles zou Jezus dan hebben overleefd. En zou hij, verzwakt als hij was, toch op eigen kracht het manshoge rotssteen voor het graf hebben kunnen wegrollen. Waarop hij zich dan gedurende 40 dagen aan 500 discipelen had vertoond. om uiteindelijk dan, zo is de theorie, in alle eenzaamheid te sterven. Ja, ik weet niet hoe het met u is, gemeente, maar volgens mij is er meer geloof voor nodig om zulke verklaringen te accepteren dan om de eenvoudige waarheid onder ogen te zien dat Jezus inderdaad precies heeft gedaan wat hij zelf heeft gezegd. Namelijk dat hij op de derde dag zou opstaan. Zou worden opgewekt door God de Vader. De opstanding van Jezus Christus is een historisch feit. Een hels feit. Waaraan we minimaal 3 zekerheden kunnen ontleden. De eerste zekerheid is, zoals ik al zei, dat de plaatsvervangende kruisdood van Jezus voor zondige mensen de goedkeuring heeft gekregen van God de Vader. Toen Jezus aan het kruis stierf, zei hij, het is volbracht. En door hem uit de dood op te wekken, zei God de Vader, het is genoeg. Jezus kruisdood is de betaling van onze losprijs voor onze zonde. Zijn opstanding is het ontvangstbewijs van God de Vader. God de Vader laat zo zien dat hij het offer van zijn zoon heeft aanvaard als een volkomen genoegdoening voor de zonde. De tweede zekerheid is dat door Jezus' opstanding de dood niet meer het laatste woord heeft. De dood is de schaduw over de schepping kwam door de zondeval van de mens. En die scheiding bracht tussen God en mensen. Maar de dood is niet doodgewoon. Want de dood hoort niet bij het leven. De dood moet dan ook in Jezus zijn meerdere erkennen door diens lichamelijke opstanding. Dood en graf hebben van nu af aan het nakijken. En dankzij Jezus' opstanding in een verheerlijkt lichaam is er nu ook hoop voor ons. Want ook wij zullen opstaan straks in een nieuw hemels lichaam. De derde zekerheid is dat de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood ons laat zien dat God soeverein en almachtig is. Immers, als hij zelf zijn geliefde zoon kan laten opstaan uit de dood, dan is er werkelijk niets meer wat hij niet kan doen. In alles blijft God de Vader dus altijd in controle. Wat er ook zal gebeuren in uw en in mijn leven. Gemeente, wees daarom niet bang of bezorgd, zoals de vrouwen bij het graf. Maar heb geloof in Jezus Christus. Bewaar kalmte, vrede en rust in alle situaties die we mogen tegenkomen in ons leven. Juist en vooral omdat wij een opgestaande Heer mogen dienen. Maar leven wij dan ook in het besef dat Jezus is opgestaan en door zijn geest in ons woont? Delen wij dit goede nieuws dan ook met anderen? Of blijven we nog stilstaan bij dat graf, alsof die nog dood en begraven is? Maar het graf is echt leeg. Hij is opgestaan, hij leeft. En dus dwingt dat lege graf ons tot actie, tot geloofsactie, om de blijde boodschap van zijn opstanding door te geven aan anderen. Waarom? Omdat er wereldwijd elke minuut 120 mensen sterven, van wie de meesten Christus niet kennen. Maar ook omdat er elke minuut 240 mensen worden geboren die Jezus nog moeten leren kennen. Alle mensen moeten weten dat Jezus leeft, opdat ook zij eeuwig leven mogen ontvangen. En hun enige hoop is dat zij het blijde evangelie van de opgestaande Heer Jezus Christus mogen horen. Van wie? Ja, van wie anders dan van hen die zeggen dat Jezus in hen leeft. En dat zijn ook wij toch? Ja, wij kunnen, ja, wij moeten het evangelie van Jezus Christus van zijn opstanding doorvertellen. En we kunnen deze roeping vrijmoedig vervullen. Dankzij Jezus die mensen voorbereidt op wat wij te zeggen hebben over hem. Amen.